De irritante beller bleek de huisarts te zijn. In een paar woorden zei hij: slechts nieuws. Je hebt acute leukemie. En je moet nu binnen een uur naar het ziekenhuis. Ik zei: oh, acute leukemie, wat is dat? Ga je daar dood aan? Toen zei hij: ja, waarschijnlijk wel.
Wat je zojuist hoorde, is het moment waarop het leven van Herman Hintze in één telefoontje veranderde. Een drukke ondernemer, altijd onderweg. En dan opeens acute leukemie. En de boodschap dat hij het waarschijnlijk niet zou overleven. Maar Herman ging niet dood. Hij sloot vriendschap met de dood en moest daarna iets veel ingewikkelders leren. Opnieuw leven. In deze aflevering praat ik met hem over die reis. Over berusting, over loslaten en over de dood in de ogen kijken. Welkom bij de Story of My Life podcast.
Ik zat in gesprek, telefonisch, met mijn twee zakenpartners op dat moment. En ik was fysiek in Amsterdam op de Spuistraat. En ik was, terwijl ik aan het bellen was met mijn oortje, was ik ook aan het rondzoeven op mijn elektrische stepje. En dat was heerlijk, dat was een prachtige dag. En toen was er alsmaar iemand die er tussendoor probeerde te komen. Die zat maar te bellen hè, tussendoor. Weet je, dat gepiep tussendoor. Ik dacht, nou, verdorie, Amsterdams nummer. Wie is dat nou? Het zal wel een leverancier zijn die binnen wil of zo. Dus laat ik maar even opnemen. Sorry jongens, ik ga er even uit. Ik moet even deze irritante beller beantwoorden. Nou, die irritante beller bleek de huisarts te zijn, waar ik de vorige dag even langs was gegaan, omdat ik me niet zo lekker voelde. En die mijn bloed had laten prikken. En die zei, in een paar woorden zei hij: slechts nieuws, je hebt acute leukemie en je moet nu binnen een uur naar het ziekenhuis. Ik zei, acute leukemie, wat is dat? Ga je daar dood aan? Toen zei hij, ja, waarschijnlijk wel. Een goede kans dat dat gebeurt. Dus toen zei ik, kun je me dit nog even per WhatsApp sturen, dat ik echt weet dat het gebeurt en waar ik me dan moet melden in het ziekenhuis. En dat deed hij toen. En toen ging ik, het was voor mij ook een soort reality check. Dit is, dit heb ik niet verzonnen. Dit is echt gebeurd. Toen ben ik teruggegaan in dat gesprek met mijn partner. Ze zegt, jongens, ik moet even afhaken. Want ik heb acute leukemie en ik moet naar het ziekenhuis. Dus toen hing ik op. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, mijn hele leven veranderde op dat moment. En ik denk dat het heel belangrijk is hoe ik er toen mee omging. Wat ik toen deed. Of wat ik toen niet deed eigenlijk. Wat ik deed was, ik belde allereerst met Lydia, mijn vrouw, en zei, ik kom naar huis. En toevallig was zij ook thuis, dus dat was wel fijn. En ik moet direct door naar het ziekenhuis en dit is aan de hand. Ik zei, wel, ga even zitten, zei ik voordat ik het aan haar vertelde. Ik heb slecht nieuws. En toen heb ik daarna mijn telefoon uitgezet en ben ik gewoon lekker op mijn stepje naar huis gaan rijden. En ik dacht, wat een mooie dag is dit. En laat ik er maar van genieten, van deze mooie rit. Want het zou maar zomaar de laatste keer kunnen zijn dat ik dit meemaak. En eigenlijk was dat het moment dat ik besloot, dat ik kon accepteren dat ik waarschijnlijk dood zou gaan. En dat was eigenlijk heel fijn dat ik dat toen al had. En dat ik dat toen al besloten had. Want daardoor maakte me dat een beetje vrij om het proces in te gaan zonder al te veel angst.
En hoe kwam je dan zo snel in die berusting? Want de meeste mensen die schieten denk ik toch dan snel in paniek of in actie.
Misschien was het naast berusting ook wel een stuk iets van, ik ben een tamelijk avontuurlijk mens. Ik zat niet voor niks in ventures. ik hou wel van dingen die mogelijk mis kunnen gaan. Dus het had ook wel een soort edge voor mij. Van, wat gebeurt er nou weer? Dat is echt een nieuw level in the game of life. Dus dat speelde ook wel een rol. Voor de rest weet ik het niet. Ik reageerde zo. En ik ben nog altijd heel blij dat ik zo reageerde. En dat ik het echt even kon parkeren, of dat ik de angst eigenlijk, de angst kreeg helemaal niet zoveel ruimte. Ik ging toen denken van, Oh, ja, 52 jaar. En ik heb eigenlijk zoveel mooie dingen meegemaakt in die tijd. Misschien is het wel genoeg ook. Misschien heb ik wel net zoveel meegemaakt als iemand anders in 100 jaar of zo. Dus misschien is dit het gewoon en moet ik er niet gewoon blij mee zijn? Dat soort dingen schoten door mijn hoofd terwijl ik daar reed.
Kun je even kort schetsen hoe jouw leven eruit zag voor die beruchte diagnose? Wie was Herman toen?
Herman was een bezig mannetje, altijd druk. Ik had natuurlijk een venture capital bedrijf dat altijd aandacht vroeg, waar altijd wat aan de hand was. Daarnaast had ik een gezin, een samengesteld gezin met 6 kinderen. Dus ook daar was altijd wel wat aan de hand. En ja, een druk leven en ook een heel gezellig leven met heel veel mensen om me heen en veel feestjes en zeker geen vaste bedtijden zoals nu. Het was uitdagend, vermoeiend, maar ook heel vervullend. Je gaat door een heleboel shit heen om dingen te bereiken. Dat is altijd zo. Het komt nooit vanzelf. En ik was eigenlijk net aangekomen op een punt dat het redelijk wel eventjes vanzelf ging. Ik was even na een heleboel uphill battles ging het best wel goed. Het ging goed met alle kinderen. Wij waren net verhuisd naar Amsterdam, waar ik eigenlijk altijd zakelijk moest zijn. En daarvoor heb ik 25 jaar in Eindhoven gewoond en kinderen daar grootgebracht. Maar dat had ook, ja, hield ook een boel reizen in. En dat was afgelopen. Dus het was best heel rustig geworden. En eindelijk, na jaren van alles wat je had weer terug investeren in je eigen bedrijf, kwamen er ook de eerste echte successen waarbij het geld netto terugstroomde. Dus dat. Behalve dan misschien een maandelijkse fee, dat er ook echt meer geld terugkwam. Dus ik was in een soort rustige fase beland, opeens. Niet minder energiek, maar wel makkelijker eigenlijk. En toen dacht ik wel eens van, oh, dit, als dit maar niet de stilte voor de storm is, weet je wel. Het kan bijna niet dat het zo fijn en rustig en mooi is.
Heel kort al een bepaalde berusting in gehad, maar je moet het nog wel aan je vrouw gaan vertellen, aan je kinderen gaan vertellen. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe was dat moment?
Ja, dat was misschien wel het heftigste hiervan. Nou, mijn vrouw die had ik het natuurlijk snel verteld. En die had ook nog de sens om te zeggen van jij gaat helemaal niet alleen naar het ziekenhuis, ik ga met je mee. Dat natuurlijk heel logisch was, maar daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ik regel altijd mijn eigen zaken, weet je wel. Maar goed, dus zij was al natuurlijk enorm geschrokken, maar we gingen dat heel erg samen in. Ik was eerst uit het ziekenhuis en hoorde toen inderdaad nog een keer bevestiging van wat ik waarschijnlijk had. We hebben tests gedaan. Ze wilden me daar direct houden. Maar ik zei van, ja, wat gaan jullie dan vannacht doen met mij? Nou, eigenlijk niks. Dus ik zei, mag ik dan nog één nacht naar huis? Nou, dat mocht. En toen kon ik dus die kinderen allemaal optrommelen. Maar dat waren wel hele intense gesprekken. Allemaal één voor één gebeld en gezegd wat er aan de hand was. En toen kwam die avond ook iedereen bij ons thuis. En dat was een hele mooie avond gewoon. Het was fantastisch. En juist omdat ik dacht, ook dit kan de laatste avond zijn. Dus echt het laatste avondmaal. Zo voelde dat.
Heeft het ook iets veranderd in de relatie tussen jou en jouw vrouw en jou en jouw kinderen?
Ja, zeker. Ik denk dat we uiteindelijk allemaal hechter zijn geworden. Het is natuurlijk zeker tussen Lydia en mij. Het is best ingewikkeld. Om een zieke partner te hebben. Dat heeft ook haar leven heel erg beïnvloed. Zij is ook opgehouden met haar werk voor haar bedrijf. En ja, het beheerste haar leven net zo goed opeens als dat van mij. Op allerlei manieren. Zowel praktisch, mij bezoeken in het ziekenhuis en ook mij ondersteunen als ik thuis was. Dus het legt best wel een druk ook op. Maar we hebben ook veel samen gehuild en gehoopt en gelachen en elkaars hand vastgehouden. En uiteindelijk zijn we er ja, echt sterker uitgekomen. En de kinderen, ja, die vonden het verschrikkelijk. En ook een boel tranen geplengd en gesmeekt dat ik zou blijven leven. En ik probeerde dan maar uit te leggen dat ik daar helemaal niet over ging. Dat het niet aan mij was. En dat zij toch de rekening mee moesten houden dat ik er misschien niet meer zou zijn. En dat alsjeblieft dat ik eerder dood mag gaan dan zij. Dus dat ze toch een keertje mee moeten maken dat ik er niet meer ben.
Mm-hmm.
Dat vonden ze heel moeilijk om te begrijpen. Ja. En om dat te accepteren. Begrijpen misschien wel, maar accepteren. Dus ja, heel veel droefenis, maar daardoor ook wel weer een heleboel extra liefde. En heb ik me ook heel geliefd gevoeld door alle kinderen.
En wat voelde je fysiek eigenlijk? Was je al meteen heel erg ziek toen je de diagnose kreeg?
Leukemie is een best abstracte ziekte. Ik voelde me gewoon niet zo heel lekker. En toen ben ik naar de dokter gegaan en toen ging het hele balletje aan het rollen. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk een ziekte van meetwaarden. Dus ze meten je bloed en dan zeggen ze, hey, dit is aan de hand. En dat gaat gruwelijk mis, want die cellen die gaan als een dolle zijn, ze gaan vermenigvuldigen. En over 3 weken ben je dood. Maar je voelt dat eigenlijk helemaal niet nog. Behalve dat je een beetje grieperig voelt of zo, is het niet zo van, wauw, mijn lichaam is aan het ontploffen. En toen hebben ze er helemaal prednison in gestopt en toen ging dat ook naar beneden. Dus dan voel je eigenlijk helemaal niks van de ziekte zelf. En waar je vervolgens wel veel van voelt, is de chemo die ze erin stoppen om het te bestrijden.
Mm-hmm.
Toen ging dus die chemo in, een heleboel rondes chemo, die uiteindelijk niet bleken te werken ook nog een keer. Maar dat was heftig voor het lichaam. Je gaat echt dan behoorlijk aan kapot. Maar ik was ook altijd wel weer trots op mijn lichaam, dat het dat kon. Dat mijn nieren goed bleven functioneren, dat mijn lever ijzersterk bleek. Ik zei altijd, want ik heb een heleboel getraind met die lever. Daarom is hij zo sterk.
Ja.
Jaren van overmatige drankinname, die betalen zich terug.
Toch nog eens goed voor geweest.
Dus ik was best trots op mijn lichaam, hoe ik het eigenlijk volhield. Ook al verzwakte ik. En ook dat mijn haar uitgevallen was, dat zag ik ook als een soort trofee. Ik was dan kaal en was het ook wel goed duidelijk dat ik deze ziekte had. En daar was ik wel een beetje trots op ergens.
En was de optimisme er altijd al of heb je dat moeten leren?
Ja, ik denk dat het bijna omgekeerd is. Ik ben gewoon heel erg geneigd om overal het positieve in te zoeken en het optimisme. Ik denk dat het een overlevingsmechanisme is voor mij. Dat ik altijd wel probeer dat te vinden wat het net weer leuk of spannend maakt. Of waarbij ik dan toch er blij mee kan zijn. En natuurlijk lukte dat niet altijd. Ik heb ook wel eens echt in despair gelegd. Of een heleboel, dat ik echt heel veel pijn had. En dat ik niet kon slikken en niet kon poepen. En niks werkte.
Mm-hmm.
Die stamceltransplantatie, dat was allemaal geen pretje. Maar tussen de bedrijven door zocht ik altijd wel weer die lichtpuntjes. En dat is niet iets, denk ik, dat ik pas tijdens die ziekte heb geleerd. Ik denk dat ik dat altijd al deed.
Ja, en de eerste chemo's die sloegen niet echt goed aan, hè? Hoe ging het toen verder?
Ja, goed, het was een hele een beetje vervelende situatie in het ziekenhuis, want ik kon niet goed in gesprek komen met de hematoloog die verantwoordelijk was voor mij en überhaupt met enige andere hematologen in het ziekenhuis. Terwijl ik intussen contact had via, ik had iedereen aan het werk gezet om mensen in de hele wereld te zoeken. En ik kon contact met hematologen over de hele wereld, waaronder ook in Nederland een aantal. En waaronder een aantal in het zusterziekenhuis. En toch kwam ik er niet doorheen door de bureaucratie of de machtslagen in het ziekenhuis waar ik behandeld werd. Mm-hmm. Dus dat was heel frustrerend. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. We hebben ons er doorheen gebeukt en hebben toen advies van verschillende artsen kunnen combineren. Waaronder een hele bevlogen arts uit Houston. En dat bij elkaar heeft een soort poldercocktail opgeleverd. Waar iedereen wat in de hooghoed deed en dat werd dan in mijn lichaam gegoten. En ja, ik zag dat helemaal niet zitten. Ik dacht, dit kan nooit gaan werken. Dit is zo random tot stand gekomen.
Mm-hmm.
Tot mijn grote verrassing werkte het dus wel. Het was echt, en dat was een niet normaal mooi moment dat wij met angst en beven in dat kamertje zaten waar de uitslag kwam van een beenmergpunctie na 2 rondes van die nieuwe chemo die dus uit die poldercocktail tevoorschijn was gekomen. En Ja, ik dacht echt, jongens, dit is mijn doodvonnis. Hier zitten we gewoon om slechte nieuws te horen dat het ook niet werkt. En dat bleek toen echt dat het bijna helemaal weg was. Dus dat ik echt, toen zat ik op het traject om überhaupt die stamceltransplantatie te kunnen hebben. Mm-hmm. En daarvoor bleek inderdaad wonder boven wonder dat mijn eigen broer op alle punten geschikt was als donor. En dat was helemaal een feest. Het idee alleen al dat hij mij kon redden en dat we dat samen konden doen, was heel mooi.
Ja, hoe werkte eigenlijk het vinden van zo'n donor?
Dus al redelijk vroeg in het proces gaan ze vaak op zoek naar een mogelijke donor. Mm-hmm. En die komt dan in de meeste gevallen uit een van de donorbanken. Dus iedereen die wordt ook donor. Ga dan naar matches en meld je aan. Want de spoeling is dun. Er zijn gewoon veel donoren nodig. Maar in dit geval was het mijn broer. Mm-hmm. en nu zijn wij bloedbroeders. Ik heb inderdaad zijn stamgasten heb ik toegelaten in mijn lichaam. En dat was een mooi feestje. Dat hebben we met Jip en Janneke champagne en ballonnen enzovoort hebben we dat gevierd. Dat was op 1 maart 2019. Mijn nieuwe verjaardag eigenlijk, als je het goed bekijkt.
Ja,
of in ieder geval dat van mijn bloed.
Inderdaad. En heeft dat jullie band ook veranderd? Is die anders dan voor de stamceltransplantatie?
Die was altijd wel goed. Dus hij is natuurlijk dierbaarder nog, weet je wel. Ik draag hem in mij. Mm-hmm. Ik heb zijn DNA in mijn lichaam. Ik vind het heel bijzonder. De feitelijke transplantatie, dat was een soort vreugdevol moment. Maar daarna kwam er echt een hele zware paar weken eigenlijk, waarin je heel grote kans had om het niet te overleven. Hè. Ze hebben in feite al je bloed kapot gemaakt, helemaal dood gemaakt. En dan hoop je maar dat het nieuwe bloed weer wortel schiet. Mm-hmm. En dat gebeurde uiteindelijk ook, maar vooral die tijd daartussenin, dan ben je ook wel enigszins dood. En ik heb eigenlijk al de hele rit, of in ieder geval toen het een beetje spannend werd in het ziekenhuis, had ik gevisualiseerd dat er twee uitgangen waren uit het ziekenhuis. Een linkerdeur en een rechterdeur. De linkerdeur, die was de dood, daar stopte het. Mm-hmm. En de rechterdeur, daar zou het leven weer hervatten. Zou ik weer teruggaan naar mijn oude leven, bij wijze van spreken. En ik had eigenlijk vrede met die twee deuren. Ik dacht, het wordt gewoon één van de twee. Dus dit kan niet fout gaan, dacht ik. Het kan niet fout gaan. Ik ga of die kant op, even gerust, of daar weer naar het leven. Prachtig. Mm-hmm. Dat had ik zo versimpeld voor mezelf. Maar toen kwam ik uit die hele behandeling, die stamceltransplantatie, en allemaal neurologische bijverschijnselen, een trombose in mijn hoofd, en überhaupt ongelooflijk verzwakt. Mm-hmm. En toen kwam ik dus eigenlijk helemaal niet, ik was niet dood gegaan, maar ik was ook niet teruggekomen in mijn normale leven. Mm-hmm. Ik werd gewoon weer op straat gezet, ergens dus bij een deur ergens in het midden. En ik was totaal niet meer wie ik was, die ik was geweest.
En had je die deur naar het leven dan weer voorgesteld als een terugkeer naar je oude leven?
Ja, ik denk dat het enige beeld was wat ik kon hebben van mijn leven, was mijn oude leven. En ik dacht, misschien even opkrabbelen naar die andere chemo's en dan komt het wel weer. En dat bleek dus een enorme teleurstelling, want ik had niet de energie. Ik kon niet. Ik kon nog geen uur met iemand praten, laat staan met meer mensen tegelijkertijd. Ik kon niet echt behoorlijk lopen. Alles was verzwakt aan mij en alles deed pijn en werkte niet. En vooral qua energie, echt een dweil. Mm-hmm. Dus dat hele leven wat ik had met al die mensen en die gezelligheid en bedrijven en bedrijvigheid en kinderen en alles, daar paste ik helemaal niet meer in.
En hoe was het dan opnieuw bondgenootschap te sluiten met het leven?
Dat was eigenlijk best moeilijk. En ik geloof niet dat er een deel van mij door die linkerdeur is gegaan, want ik ben zeker niet, ik heb zeker niks afgerust, is niks afgestorven. Ik ben nog heel erg wie ik was. Ik heb inderdaad alleen een nieuw bondgenootschap met het leven moeten sluiten. Dat heeft me echt wel tijd gekost. Ik heb echt de tijd geleefd in een soort boosheid voor het niet doodgaan. Mm-hmm. Het was alsof ik een soort reis had geboekt naar een rustige plek. En die reis ging niet door. En toen kwam ik op een veel ongemakkelijker plek terecht. Dus ik dacht, ja, die dood die had ik best wel geïdealiseerd. Die is gewoon rustig en is het allemaal afgelopen. En dan heb ik een mooi leven gehad. En wat is er mis mee? Moet er toch een keertje dood? En dit was een goede kans om dat een keer te doen. En dus die kans heb ik verspeeld. Dat voelde ik. Nu moet ik weer op een ander moment dood. Daar heb ik geen zin in. En ik werd er een beetje depressief van, of behoorlijk depressief van. Dat heeft tijd geduurd voordat ik weer het leven opnieuw omarmde. Daarnaast heb ik gewoon ongelooflijk veel mooie dingen meegemaakt in die jaren sinds mijn ziekte. Ik ben naar Zuid-Afrika gegaan. Ik heb dingen gebouwd en gecreëerd. Weer een nieuw bedrijf begonnen enzovoort. Op een hele andere manier dan daarvoor, met veel minder hands-on werk, maar toch wel weer dingen tot stand gebracht. En ja, mooie tijden beleefd ook, samen met Lydia. Dus dat heeft het wel weer makkelijker gemaakt, maar voor mij was het een hele strijd om mezelf te accepteren op een lager energieniveau en een beetje houden aan die regels, op tijd naar bed en heel vaak niet aanwezig zijn bij gezellige dingen, omdat ik het te riskant vind qua besmettingen, als veel mensen bij elkaar zijn. Mm-hmm. Überhaupt dus niet in Nederland zijn, een heel groot deel van het jaar. Dus er zaten heel veel downsides aan ook, maar tegelijkertijd ook wel weer een leven dat heel leefbaar is als je de regels kent.
En vrij snel na de diagnose ben je gaan schrijven, hè, je blog. Hoe kwam je daarop?
Nou, het idee om dat in blogvorm te gaan doen kwam eigenlijk voort uit het feit dat ik voor twee vrienden dat al eerder had gedaan. Die ook de een had kanker, de ander lag in coma. En daar waren een heleboel mensen die wilden weten hoe het met ze ging. En dat was nogal belastend voor de familie. En toen ben ik een blog gaan schrijven om iedereen mm-hmm. te informeren hoe het was. En daar maakte ik ook altijd wel weer iets leuks van. Dus daar kreeg ik heel veel goede reacties op. En toen lag ik opeens daar zelf in dat ziekenhuis al die eerste dag. Toen dacht ik, hey, nu ben ik zelf in die positie. Laat ik die oude trucendoos weer eens tevoorschijn halen. En toen heb ik gewoon volgens dezelfde template heb ik in een uur tijd een blog opgezet. Mm-hmm. En ik had nog een domeinnaam rondslingeren die ik kon gebruiken. En toen was ik live. Toen ben ik gewoon gaan typen. En dat werd een soort obsessie ook. Ik wilde vastleggen en ik kreeg zoveel mooie reacties terug. Dat het was het was eigenlijk heel, heel fijn. En daardoor kon ik dus met mensen, die hoefden zich ook niet te schamen of moeilijke vragen te stellen of wat dan ook. Iedereen wist wat er aan de hand was. En dan kon je het hebben over de diepere dingen of misschien wel over de leuke dingen van het leven ook. En dat maakte de drempel voor mensen om mij te benaderen veel lager. Mensen lopen vaak een beetje in een boogje om zieke mensen heen. Hè? Dat is een beetje eng. Ik durf niet helemaal te vragen hoe het gaat. En bij mij was het gewoon all out in the open. En dat was heerlijk.
Dus ze schrijven dan een soort taboe weg. En inmiddels is er ook een boek en je blijft schrijven. Je hebt een nieuwe blog. Wat doet het schrijven voor jou?
Het was echt een houvast voor mij. Ja, het is best wel fijn ook misschien wel om bij alles wat er gebeurt te denken van, oh ja, hier kan ik over schrijven. En dat je continu bezig bent met ideeën voor volgende blogpost. Dus dan maakt de naaste behandeling weer tot een mogelijk onderwerp. Of dat je ontdekt dat je iets voelt. Hoe zou ik dit beschrijven? Hoe beschrijft die eerste chemo die mijn aderen instroomt? Hoe voelt dat? En dat je dus nadenkt over wat er gebeurt en wat je voelt. Dus dat hielp zeker. En ik geloof dat het uiten van wat je met je meedraagt ook echt gewoon altijd supergoed is. Heel therapeutisch voor iedereen. En ik zou iedereen willen aanraden om altijd open te zijn en te vertellen. En ik zie heel veel zieken die dat juist niet doen. En ja, ik hoop dat ik die op andere gedachten kan brengen, want je hebt er zoveel aan. Uiteindelijk is mijn boek ook voortgekomen uit de wens van lezers. En ben ik ook weer een nieuw blog begonnen nu, omdat mensen me vragen om te blijven schrijven. En dat is niet omdat mensen allemaal nog willen weten hoe het met mij gaat. Maar omdat toch de manier waarop ik kijk naar leven en dood, iets blijkbaar iets is waar mensen iets aan hebben.
Je beschrijft de dood ook als bondgenoot, hè? Bijna als een soort vriend. Wanneer is dat beeld voor jou veranderd?
Dat is gaandeweg gegroeid. Het begon met die linkerdeur die ik ging accepteren. En toen op een dag, toen kreeg ik dat beeld erbij van dat die dood ook best wel iets zachts en moois kon zijn. En toen kwam het beeld erbij dat die dood misschien eigenlijk de enige was die neutraal in mijn ziekte stond. Want iedereen anders wilde dat ik bleef leven. En artsen en familie en alles. En die dood die zat helemaal niet aan me te trekken, weet je. Die wilde me helemaal niet per se hebben, want ik kom toch wel op een dag. Mm-hmm. Dus dat was een soort, dat werd ook een soort, een soort bondgenoot daardoor. Iemand die het geduld had en mij accepteerde zoals ik was. Of ik nou ging leven of dat ik nou dood zou gaan. En dat heb ik later vaak uit de kast gehaald als ik me echt heel erg slecht voelde. Ik dacht, nou, het ergste wat me kan gebeuren is dat ik vannacht in die zachte armen terechtkom. En dan was het mooi. En dan stond hij daar in de hoek van mijn kamer een beetje geduldig op me te wachten. En daar staat hij nog steeds. Vooral ook schrijvenderwijs heb ik daar conversaties met tussen mij en de dood heb ik opgeschreven. Ik zeg van, hoe werkt het dan? En me een beetje ingeleefd in dat personage van die dood. En die dan al die mensen daar ziet binnenkomen en die zich dan beklaagt dat er veel te veel zijn met Alzheimer en die helemaal niks meer te zeggen hebben. En dat die vindt dat mensen onnodig het leven rekken en veel meer open mogen staan voor die dood. Maar tussen ook denkt van, ja, ze zoeken het maar uit, want ze komen toch vroeg of laat wel hier. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel leuk om vanuit zijn, dit zelfbedachte karakter te gaan denken van, hoe ziet het eruit, het leven, vanuit de dood? Mm-hmm. En ja, dat maakt mij een, heeft mij veel meer een fan gemaakt van de dood. We worden allemaal geboren met twee datumvelden in ons persoonsregister. En de een is ingevuld bij je geboorte. Mm-hmm. En de ander wordt op een dag ingevuld. Die datum, die is er gewoon. Die is er al die tijd. En we vieren elk jaar vieren we onze verjaardag. Maar we vieren niet hoe zoveel jaar voordat je doodgaat of zo, weet je. Maar dat is eigenlijk net zo belangrijk. En we gaan er allemaal op een dag, gaan we ermee te maken hebben. Dus je kunt het maar beter, denk ik, bevriend zijn met die poortwachter. Mm-hmm. Met die portier die daar de dood staat te bewaken. Die linkerdeur staat te bewaken. Dan dat je daar alleen maar bang voor bent en weg voor loopt.
Heb je ook best nagedacht over je afscheid? Hoe je dat voor je zou zien? Hoe je zou willen dat, dat je uitvaart eruit zou zien? Hoe je zou willen dat je herinnerd zou worden?
Ja, ik heb dat nooit goed genoeg misschien op papier gezet, maar ik wil er ook niet al te dwingend in zijn, want ik vind het vooral ook een feestje dat gevierd moet worden door de nabestaanden en die dat voor hun gevoel moeten invullen op de manier die ze vinden dat bij mij past. Hun beeld van mij dan. Mm-hmm. Ja, zo af en toe schiet ik eens een nummer in een playlist die ik op Spotify heb. Die heet Het Laatste Afscheid of zo, weet ik wel wat. Maar dan hoop ik altijd dat iemand die nog een keer vindt. Ik heb het altijd over dat het een groot feest moet zijn. Het liefste met kampvuren en dat iedereen blijft slapen of zo, weet ik wel wat. In ieder geval dat het een mooi gebeuren wordt met muziek en dans en drank en feest.
Nog één keer een feestje ter ere van Herman.
Ja, weer. Ik geloof dat zo moet een afscheid zijn.
Dat denk ik
ook. Mijn afscheid in ieder geval.
En als je nu terugkijkt, wat heeft het bijna doodgaan jou dan geleerd wat je daarvoor niet wist?
Ik ben altijd heel bang om in deze clichés te verzanden. Dus mensen zeggen van, oh, hoe is het leven nou voor jou? Dus ik heb voor mezelf wel veel nagedacht van, wat doet het nou echt voor me? Eén ding is zeker inderdaad dat ik me er te degen van bewust ben dat dit de laatste dag kan zijn. Dus dat die altijd maar zo goed mogelijk moet zijn. En niet alle dagen zijn top, maar ja, het moet toch altijd minimaal nog een waardige laatste dag kunnen zijn. En het andere wat ik eigenlijk zeg nu is, ik heb wel echt door dat bijna doodgaan geleerd om met een veel meer liefde naar mezelf te kijken en terug te kijken naar wie ik ben en alles. Om die 52 jaar, inmiddels zijn het er alweer richting 60, om die in het mooiste licht te kunnen bekijken. En daarvoor was ik echt wel heel kritisch op mezelf. Weinig vergeeflijk. Het gaat altijd over hoe ik dingen beter had kunnen doen. En nu ben ik veel meer in staat om terug te kijken naar van, oh, wat was ik toch eigenlijk een heerlijk mens. En natuurlijk, ja, sommige dingen, dan weet je dat nog niet. Of dan maak je fout. Of dan doe je misschien wel iets doms of zo. En dan, maar ondanks dat toch echt van jezelf houden. En dat doe ik nu ook weer. Probeer het altijd maar weer te integreren. Wie ik gisteren was, eergisteren was, wie ik vandaag ben. En daar liefde voor op te brengen. En dat maakt het leven echt lichter en mooier. Mm-hmm. Dat heb ik echt geleerd van het moeten besluiten dat het afgelopen was.
En hoe ziet je leven dan nu, inmiddels jaren later, uit?
Ik vind het heel mooi dat ik door die ziekte de kans heb gehad om echt weer een heel nieuw hoofdstuk te beginnen. Ook een nieuw leven opbouwen, omdat het niet anders kon. Maar ook op andere plaatsen en met nieuwe avonturen en weer een bedrijf dat totaal anders is dan alles wat ik daarvoor heb gedaan. En allemaal nieuwe uitdagingen. Ik doe het alleen op een andere manier. Mm-hmm. Omdat ik lichamelijk anders in elkaar zit. Maar geestelijk is er ook niet zoveel veranderd.
Ja, en je hebt jezelf ook nog een nieuwe rol gegeven, hè? De rol van zeroist. Niet meer altijd iets na moeten streven. Hoe gaat dat je af?
Ja, ik probeer het echt zo goed mogelijk, zo luchtig mogelijk aan te pakken. Ik ga elke middag, neem ik 1,5 uur of 2 uur voor mezelf. En dan slaap ik een deel en dan lees ik een beetje. En dan gewoon een heerlijk moment van rust zonder mensen om me heen. En dat is heel essentieel en belangrijk voor mij. En als ik mezelf voorbij ren en ik sla dat over, dan word ik dan snel door mezelf ingehaald meestal.
En wat is de belangrijkste les die je mensen zou willen meegeven?
Zorg goed voor jezelf. En hou van jezelf. Ik denk dat zijn hele belangrijke ingrediënten. Die ook alles te maken hebben met hoe je kunt omgaan met de mensen om je heen. Mm-hmm. En om jezelf in balans te houden. Maar leef in liefde. Voor jezelf en zorg voor jezelf. Dus dat betekent dat je af en toe gas terug moet nemen. Mm-hmm. En dat je jezelf niet ondergeschikt moet maken aan alle plannen in je hoofd of die anderen van je verwachten. Zorg goed voor jezelf.
Zorg goed voor jezelf en hou van jezelf. Een mooie les om mee af te sluiten, Herman. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen. Voor je openheid en voor je verhaal.
Dankjewel, Ricardo. Ik vond het heel fijn om met jou in gesprek te zijn. Dankjewel.
Herman zijn boek, De Dood als Bondgenoot, is nu verkrijgbaar en echt een aanrader. Mocht je nieuwsgierig zijn, check dan www.dedoodalsbondgenoot.nl. Dit was de Story of My Life podcast. Dankjewel voor het luisteren. In de volgende aflevering is Nicole weer terug en gaat ze in gesprek met Yuri Vissers, die op zijn 23e zijn moeder en stiefvader verloor aan kanker en vanuit zijn ervaring graag jongeren wil ondersteunen bij verlies en alles wat daarbij komt kijken. Tot de volgende keer!